Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 351 van de invasie. En misschien weer een goed moment voor de periodieke excuses aan de luisteraars dat we lang niet al hun vragen kunnen beantwoorden. Voelt soms heel onbeleefd, maar het meedenken wordt enorm gewaardeerd. Toch jongens?
Ja, zeker. Houdt ons ook scherp.
Ja, vandaag kunnen we misschien meerdere mensen blij maken, want veel mensen stellen zichzelf en ons de prangende vraag, komen de wapens op tijd?
Tja, zal ik
het beginnen? Ja, jongens, kijk, ja, het antwoord is natuurlijk in veel gevallen niet.
Ja.
En dat heeft te maken met het feit dat het Westen pas in actie komt op het moment dat het urgent begint te worden.
Hm.
En het leveren van die systemen kost dan vervolgens maanden. Denk nou even aan de tanks. Zelensky heeft voor de eerste keer om tanks gevraagd, eigenlijk vlak na het begin van de oorlog. Vervolgens is de formele verzoek ingediend april, mei. En ze zijn er nog steeds niet.
Ja.
Ze zijn nu echt wel nodig. Maar dat zie je dus op alle punten. Soms gaat het heel snel. HIMARS is bijvoorbeeld heel snel gegaan. Maar nu krijgen we dus een discussie over waar we het gisteren ook over hadden. Over F-16's. Misschien wel ATACMS. Die raketsystemen met de langere dracht. Ja, dat wil men nu niet. Zeker niet in de Verenigde Staten. Ja, dan kun je er vergif op innemen dat die dus feitelijk aankomen als het te laat is.
Hmm.
Ja, we kunnen het misschien verbinden, als dat mag van jou, Hugo, aan dat stuk van Michael McFaul in Foreign Affairs.
Ja, interessant. Ja. Nog één vraag. Zat ik me wel eens af te vragen, staren we ons niet een klein beetje blind op die tanks? Want dat duurt natuurlijk heel lang. Maar wat er de afgelopen weken allemaal bij elkaar is aangekondigd, ja, aan howitzers en gevechtsvoertuigen, die Bradleys, ja, en Marders, en dat waren veel grotere aantallen. Die zijn al onderweg.
Ja.
En die komen wel op tijd. Maakt dat niet veel meer verschil dan 20 Leopard tanks?
Helemaal eens. En het woord game changer wil ik ook nooit meer horen in het publieke debat. Want dit zijn geen game changers. Die zijn er ook tot nu toe niet echt geweest. Dat je kwalitatieve sprongen maakt, bijvoorbeeld met het verschaffen van HIMARS, meervoudige raketsystemen, dat wil ik best geloven. Maar alles heeft zo zijn rol in dat conflict. Nee, ik ben het daar mee eens. Als je ziet wat het afgelopen tijd is geleverd, dan zijn er met name wapens geleverd om gebied te kunnen terugveroveren. Nou, of dat lukt, dat moet nog blijken. Maar die tanks kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Maar je hebt helemaal gelijk, Hugo. Er is zo ontzettend veel geleverd, dat het maar zeer de vraag is of die paar tanks nou echt het verschil maken.
Dan, Huitjan, jij wilde het verbinden aan dat stuk van McFaul, hè? Dat is de professor, ja, aan Stanford en oud-ambassadeur in Moskou.
En stuk de hardliner. Echte havik.
Ja, een stuk in Foreign Affairs, dat heet How to get a breakthrough in Ukraine.
Ja, 30 januari, hè? Nou kijk, hij zegt het volgende. Kijk, als je wapens steeds maar te laat blijft geven of met grote terughoudendheid, hè, dan leidt dat tot Oekraïns verlies. En dat is precies waar Poetin op wacht. En dan zal vanzelf ook de steun van het Westen afbrokkelen, want het heeft gewoon allemaal geen zin meer. Hè. En hij wijst er ook op van als je incrementeel steeds, dus dat betekent stapje voor stapje, de militaire hulp uitbreidt, dus te langzaam, ja, dan zit je eigenlijk alleen maar die oorlog te verlengen. Dat is het argument dat we heel vaak kennen. Nou, hij is voor Big Bang. Gewoon, hup, geef alles maar. Hè? Ook de ATACMS en ga zo maar door. Hè? Want anders gaat de steun op termijn er toch aan. En hij zegt ook, escalatie valt allemaal wel mee. Met de bekende argumenten, weet je wel. Dus na Belgorod, weet je wel, aanval op Rusland ging het niet mis. En die aanslagen op de Krim hebben ook niet geleid tot. Het probleem met deze analyse is het volgende. Waar hij gelijk in heeft, is dat als je dus te weinig wapens levert, dat uiteindelijk, en als Kiev weer bedreigd zou worden, of God mag weten wat, dat we echt iets moeten doen. Want het is verschrikkelijk als Oekraïne een dramatische verlies zou leiden. Waar hij niet gelijk in heeft, is het ontkennen van het escalatiegevaar. Hè? Want de belangen van de NAVO lopen niet synchroon met die van de Oekraïne op het punt van de Derde Wereldoorlog. Mm-hmm. En daarom vind ik het toch weer een eenzijdig stuk. Maar waar die gelijk in heeft, dat als we het allemaal te langzaam doen, dat we daar een hele hoge prijs voor betalen. Want dan, ja, dan is alles straks is alles verloren. Ja. Dat kan ook niet.
Het is een argument is ook van, we zijn niet gebaat bij een lange oorlog. Ja. Dat heeft ook een politieke reden. Want als er een tweede Trump aan de macht komt, dan moet je maar afwachten of nog steeds die steun ook wil voortzetten. Maar hoe langer het duurt, hoe groter ook de kans wordt dat het helemaal uit de klauwen loopt. En dat bijvoorbeeld Poetin toch het behaagt om kernwapens in te zetten. Maar goed, zijn kroonargument is ook van ja, Poetin die kan wel gaan escaleren, maar hij kan de NAVO toch niet verslaan. Ja, dat klopt, maar niemand zit natuurlijk te wachten op een kernwapenoorlog. En dit is nou precies de reden waarom de echte machthebbers in Washington zeggen we nou toch maar een beetje temporiseren. En die F-16's, die ATAC's en andere hele geavanceerde systemen zoals de Grey Eagle drones, die komen gewoon niet. En ik vind eerlijk gezegd ook dat hij wel al te gemakkelijk eraan voorbij gaat dat escalatie niet hoeft te betekenen dat Europa wordt bestookt met kernwapens of dat de Russische tanks de grens van de Baltische Staten of Roemenië oversteken. Hmm. Nee, de kans is dan heel erg groot, en dat lijkt mij het meest voor de hand liggen, dat de Russen zich verlaten op asymmetrische aanvallen. Dus dat betekent dus gewoon subversieve sabotageacties in Europa. Bijvoorbeeld saboteren. Nou, kijk naar Nederland. Aan onze vitale infrastructuur die in de exclusieve economische zone in de Noordzee staat. Je kan de kabels doorknippen, je kan de onderwaterkabels naar Amerika doorknippen. Hmm. Je kan allerlei handlangers activeren die ongetwijfeld gestationeerd zijn in Europa. Dat heet Spetsnaz. Die zijn er gewoon volgens mij. Dat kan je dus doen. Nou ja, je hebt dus een heel scala aan middelen om ons het leven uitermate zuur te maken.
Maar dat scala heeft het Westen denk ik ook toch? En misschien zelfs wel beter om de Russen dan op zo'nzelfde subversieve manier het leven zuur te maken.
Zeker, dus dat schiet dan ook maar niet. Ja, zeker. Maar realiseer je in wat voor situatie je komt. Je bent bijvoorbeeld in staat. Dat kan hier in Nederland kan het ook gebeuren. Om bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening plat te leggen. Door hekken uit te voeren. Dat kan. En dat is allemaal niet zo eenvoudig. Er is ook de afgelopen jaren heel veel gebeurd om dat te harden tegen dat soort activiteiten. Maar het kan nog steeds. Je kunt echt heel veel schade aanrichten. Dat zijn nu rode lijnen die niet worden overschreden. En die ongetwijfeld wel worden overschreden als je zegt met één grote Big Bang gaan we alles leveren.
En dat betekent jongens, dat komt dus een heel donker scenario naar voren. Hè? Stel je nou eens voor dat straks zou blijken dat die gekke Seymour Hersh gelijk heeft. Dat de Amerikanen Nord Stream 2 gedaan. Hè? Vervolgens escaleert dit ook tot een cyberoorlog. Waarbij je dus ook niet meer bij je bankgelden een week kan en zo. Dat soort grappen maken. Ik voorspel je, in Europa lopen heel veel mensen rond die zeggen van nou, misschien moeten we de Russen maar een beetje niet meer zo plagen. Want het loopt nu uit de hand. Gewoon omdat ik denk echt dat dat een probleem is.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Met je eens. Ja.
Ja. McFaul kan natuurlijk wel wijzen op dat je hebt die rode lijnen en het risico van escalatie. Maar hoeveel rode lijnen van de Russen zijn we al over? Weet ik, misschien wel 10. Want ze zeggen bij alles van dat kan echt niet. En dan breekt de pleuris uit.
Dat klopt.
Maar... En dat hebben ze elke keer niet gedaan. Dus ja, daar blijkt dat ze dus kennelijk daar geen goede opties voor zien.
De echte rode lijnen zijn gewoon niet echt uitgesproken. Er zitten rode lijnen. Bij de Amerikanen, er zitten rode lijnen bij Rusland. Die rode lijnen zijn buitengewoon interessant en de Amerikanen hebben nu steeds meer het gevoel gekregen waar de echte rode lijnen liggen van de Russen. Nou, bijvoorbeeld een rode lijn is het leveren van wapensystemen waarmee je Russisch grondgebied kan raken en waarmee je het gevecht met Amerikaanse systemen naar het Russische grondgebied kan verleggen. Dat is een rode lijn. En kennelijk is dat ook achter de schermen, want de echte diplomatieke contacten zijn er nog steeds. is duidelijk gecommuniceerd door het Kremlin. Dat is een rode lijn, dat gaan we niet accepteren. Ja, want jullie weten dat er, daar hebben we al een paar keer eerder over gehad, dat ook Burns, de CIA-directeur, gesproken heeft over de nucleaire dreigingen die continu uit Rusland kwamen. En die zijn gekoppeld aan die rode lijn. En dit zal ongetwijfeld een onderwerp zijn. En zo hebben de Russen ook rode lijnen, waarvan ze weten, die mogen we niet overschrijden. Ze bestoken geen treinen met hoogwaardigheidsbekleders op weg naar Kiev. Je kan gewoon een kaartje kopen, je kan in de trein stappen, je kan gewoon naar Kiev gaan als je dat zo wil. Dat is geen enkel probleem. En die trein die wordt niet geraakt. Nou, dat zijn rode lijnen, dat als je dus dit soort systemen gaat leveren, die dan wel overschreden zouden kunnen worden door de Russen. En dat heeft dus ook weer grote consequenties. En zo kan je heel makkelijk kun je een aantal van die rode lijnen uittekenen. De Russen zullen ook geen aanvallen uitvoeren op het grondgebied tegen de aanvoerlijnen. Bijvoorbeeld vanuit Rotterdam, ik noem maar wat, of vanuit Vlissingen. Dat doe je dus niet. Dat zijn rode lijnen die alleen maar leiden tot een enorme escalatie van de strijd. Dus dat blijft achterwege.
Maar is die rode lijn dan niet daadwerkelijke aanvallen op Russisch grondgebied? Anders dan wapens waarmee dat zou kunnen? Want ja, met een Kalashnikov kan je ook over de grens schieten. Dat is toch niet echt een verschil?
Dat klopt, maar het zijn de wapensystemen van een hele andere kwantiteit en kwaliteit. Maar vooral de kwaliteit doet er hiertoe. En je kunt natuurlijk ongehoorde schade aanrichten. Veel meer dan die troep die Oekraïne heeft afgeschoten op bijvoorbeeld de vliegvelden in Rusland. Hier kan je echt wat mee. Hier kan je gewoon wel de boel plat mee leggen. En het feit al dat je dat kunt, en het feit dat je vanuit het perspectief van Poetin Zelensky absoluut niet vertrouwt, kan ertoe leiden dat Poetin zegt, hiermee wordt een rode lijn overschreden. En kennelijk is dat zo, want de Amerikanen zien dit dus ook als een rode lijn.
Bijvoorbeeld een Russische stad, hè? Als je die dus in de as legt. Ja, dan moet Poetin reageren. Iets anders is de Krim. Hè? Tot nu toe hebben we die aanslagen op de Krim gezien. En we hebben ook die vliegende auto's, weet je nog, over die brug.
Ja.
Maar ze hebben de Krim nog. Ik denk dat als ze dus met langere HIMARS echt de Krim gaan bestoken en ook veroveren, dat de druk in ieder geval op Poetin enorm wordt om te escaleren.
Dit is ook een van de redenen waarom de Amerikanen, voor zover ik goed ben geïnformeerd, dat moet ik er zeer nadrukkelijk bij zeggen, uiterst terughoudend zijn met het verschaffen van doelwit informatie over de Krim. En ook dit soort systemen leveren, waarmee je dus ook echt elk doel in de Krim kan uitschakelen. Want de Krim is gewoon de hoofdprijs voor de Oekraïners.
Ja. En nog één punt over die Michael McFaul. Hij zegt van, nou, hij zal geen kernwapens gebruiken, want mutually assured destruction geldt nog steeds. Maar het probleem met MAD is dat het kan. Soms is het zo dat wederzijds verzekerde destructie niet mensen weerhoudt. Dat is allemaal onzekerheid over. Dus dat is. Ik vind het een beetje raar
het is een vertegenwoordiger van een bepaalde stroming. Die zegt van, we slaan erop en alle remmen los. Dat is een bepaalde stroming. En dan heb je de andere stroming en daar is Biden dan de duidelijkste exponent van. En die zegt van, strategisch denken, stap voor stap, kijken hoe we dit kunnen redden, kijken hoe die rode lijnen liggen, er niet overheen gaan, escaleren wanneer mogelijk is, deescaleren wanneer noodzakelijk is. Dus dat is heel strategisch denken. Dit is dat niet. Dit is gewoon één grote klap erbovenop geven. En dan hopen dat het afgelopen is.
Ja. Toen we laatst dat rapport van de Rand Corporation besproken, dat heette iets van Against Long War of zoiets. Ja. Daar waren jullie complimenteus over. Jullie zeggen, en daarin zijn jullie het eens met McFaul, een lange oorlog, dat is een groot probleem, ook voor het Westen. Jullie zijn het dan niet eens met McFaul's oplossing, namelijk een big bang van wapenleveranties, maar hoe voorkom je dan dat die oorlog zich eindeloos voortsleept?
Nou, dat is de hamvraag. Dat weten we eigenlijk niet. Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen daar nu ook over nadenken. En die zullen op een gegeven ogenblik ook tegen Oekraïne zeggen, als bijvoorbeeld een nieuwe padstelling ontstaat na een komend offensief. Van nu is het afgelopen en nu ga je maar eens eventjes nadenken over hoe je eruit komt. En dat is ook de reden waarom Biden al eerder heeft gezegd tegen Zelensky. Nou, je moet toch wel open blijven staan voor onderhandelingen met de Russen. Of je het leuk vindt of niet. Daar zijn allemaal signalen van gekomen. En Biden steunt dit ook, naar eigen zeggen, omdat hij Zelensky een goede positie wil bieden aan de onderhandelingstafel. Dus op een gegeven moment, als Biden ziet dat de onderhandelingen succesvol kunnen zijn, dan zal die Zelensky oproepen, eigenlijk gewoon zeg maar dwingen om te gaan praten. Ja.
En dan is het nog maar zeer de vraag of Poetin wil praten. We hebben ons in een heerlijk plekje geschilderd, om het zo maar te zeggen.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
Nou, vanuit dat plekje, dank maar weer.
Ja.
En we spreken elkaar morgen.
Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.